Het verlangen van de mens is het verlangen van de ander. Met deze woorden duidde de Franse psychoanalyticus Jacques Lacan de mens. Welke rol speelt het verlangen in het leven van de mens? Welke rol spelen anderen in het definiëren van wie wij zelf zijn? En zullen we ooit bereiken wat we verlangen? Over deze vragen en nog veel meer gaan we het de komende 3 kwartier hebben. De gast is Mark de Kezel, de denker die centraal staat, Lacan.
Vers les docks où le poids et l'ennui me courbent le dos.
Dag, leuk dat je luistert naar deze nieuwe aflevering van de podcast Filosofie. Een initiatief van het Centre Erasmus, School voor Filosofie in Zuid-Frankrijk, Vlaanderen en Nederland. Mijn naam is Allard Amelink. Het concept van deze podcast is simpel. Er is een hoofdgast, er is een presentator en er is een sidekick. En in ongeveer 45 minuten duiken we in het denken van één filosoof. En vandaag zit naast mij Kees Vijstra van het Centre. Dag Kees.
Ja, leuk hier te zijn.
En tegenover ons zit de gast van vandaag, Mark de Kezel, directeur interne en externe zaken van het Titus Brandsma Instituut van de Radboud Universiteit in Nijmegen. En recent verscheen van zijn hand het Münchhausen paradigma, waarom Freud en Lacan ertoe doen. Welkom in deze podcast, Mark.
Dankjewel.
En mooi dat we ook bij jou op kantoor te gast mogen zijn. We hebben net al even ons verbaasd over het mooie uitzicht. 12 hoog over de wijde omgeving. Kijk je vaak uit het raam? Of
ja.
Is het,
ja.
Dat helpt het denken.
Bijna voortdurend.
Okay, we zullen deze podcast verder niet verspreiden onder de mensen hier bij de universiteit. Jacques Lacan was een Franse psychoanalyticus en filosoof die leefde van 1901 tot 1981. En Mark, hij was dus psychoanalyticus, psychiater. Wat doet hij eigenlijk in deze podcast Filosofie in dat opzichte?
Wel, Lacan was psychiater, dat heeft u terecht opgemerkt. Is ook zijn hele leven lang psychiater gebleven. Maar is als psychiater helemaal gedoken in de filosofische traditie. En wel omdat hij de ervaring had dat wat hij meemaakte met zijn patiënten op de sofa, want hij was een analyticus ook, en ook met de patiënten in de instituten voor waanzin, Salpêtrière, Saint-Anne, want daar was hij psychiater, dat de vragen die daar gesteld worden door en door filosofische vragen zijn. En dat we de hele traditie van de filosofie nodig hebben om te begrijpen wat er in die vragen gaande is. Vandaar is er voor hem althans geen verschil tussen zijn psychiatrische praktijk en zijn filosofische praktijk.
En wat kwam hij daar tegen in die psychiatrische praktijk dat hem op dit punt bracht?
Wel, als de mens met zichzelf in moeilijkheden verkeert en de vraag stelt naar zichzelf, het gaat niet met mij, hoe komt het dat ik zo ben zoals ik ben, help mij. Die vragen, die herkent hij ook als zijnde de vragen die Socrates op de Agora in Athene voortdurend hoorde. En hij heeft hetzelfde accent als Socrates. Wat hier in het geding is, is het ik. Wie ben ik? Dat is de grote vraag. Vandaar zijn promotie voor Delphi. Gnotisauton, ken u zelf. Die onoplosbare vraag aan het begin van de filosofie is die onoplosbare vraag die de patiënt, analyticus of analysant stelt eigenlijk. En die vraag is onoplosbaar, ook al voor Socrates, maar op een andere wijze is dat onoplosbaar voor Lacan. Waar Socrates nog een antwoord voor ogen ziet in een verre toekomst, als we buiten de grot zijn, daar zullen we de waarheid omhelzen en drager worden, exponent worden, spreekbuis van die waarheid, is dit voor Lacan onmogelijk. De moderniteit moet juist inzien dat de mens in zijn verlangen naar waarheid nooit de drager van de waarheid kan zijn. En dat is nieuw. En die nieuwheid heeft hij pas ontdekt met Freud.
Dus eigenlijk, maar even een stap terug naar dat verlangen naar de waarheid, maar die waarheid zullen we nooit bereiken.
Ja.
Dus het is een verlangen wat...
Dat geeft me meteen de gelegenheid om het basisaxioma of het basisintuïtie van Lacan naar voren te brengen. Een basisintuïtie die hij nergens anders vandaan heeft dan bij Freud. Mm-hmm. Die heeft hij eigenlijk herontdekt bij Freud, met name. Dat de mens verlangen heeft naar de waarheid. Verlangen heeft toekoer naar alles, onder andere ook waarheid. Maar dat je dat verlangen van de mens niet kunt denken vanuit datgene waarnaar hij verlangt. En dat is vanaf Plato tot Leibniz, Kant, Hegel zelfs, heeft men dat gedacht, dat men de waarheid moet, dat men het verlangen moet denken vanuit het object van het verlangen. Hij gaat de stelling naar voren brengen dat het verlangen een primaatsfunctie heeft, dat het verlangen eerst is en dat dat verlangen dus per definitie onvervuld is. Met andere woorden, de mens is zijn verlangen. En neem je dat onvervulde verlangen weg, met andere woorden, antwoord je op de vraag van de mens, dan zul je de mens zichzelf afnemen. Dan is hij geen mens meer. Dat is een ander paradigma. We gaan terug naar de scène op de sofa. Ik ben psychiater, ik hoor een vraag. Die mens vraagt heel ernstig aan mij, help mij, wie ben ik? Ik ben absoluut opgeleid om hem die vraag te beantwoorden, want ik ben een heel slimme jongen, want anders zat ik daar niet zitten. Maar wat moet ik? Ik moet net iets slimmer zijn dan slim. Dat wil zeggen, ik moet goed beseffen dat ik op de vraag van de patiënt niet kan antwoorden. Ik weet niet wie de patiënt is, net zoals hij niet weet wie hij is. En dat onweten, daar zijn wij de drager van. En dat is wat Freud bedoelt met het onbewuste. Het onbewuste is datgene wat de mens als conditie heeft. Het bad waarin hij zwemt, als het ware.
Dus wat bij Freud het onbewuste is, dat is bij Lacan de mens als vraag. Is dat hoe je...
Ja, of de beide gaan mooi samen. Het onbewuste is het concept om dat, die conditie van vraagsteller bij de mens te denken. En dat onbewuste geldt niet louter als datgene wat de psychanalyse als wetenschap moet bestuderen. Nee, dat onbewuste geldt ook voor de wetenschap. Dat het uitgangspunt van waaruit we ons tot de wereld verhouden, dat dat een niet weten is, daarover gaat het in de wetenschap en in de psychanalyse. Dus de psychanalyse is een wetenschap voor wie het uitgangspunt van weten niet meer die gezettelde, zelfzekere subjectiviteit van Descartes is, bijvoorbeeld, om het filosofisch uit te drukken. Want dat is, in die zin is Freud, in de ogen van Lacan, een grote kritiek op Descartes. Ik kan aan alles twijfelen. De patiënt op de sofa twijfelt aan zichzelf. Wat is dat met mij? Maar wij denken spontaan, ook nu nog, als we goed die twijfel doordenken, als we emotioneel dan, niet louter theoretisch, maar emotioneel, al die moeilijkheden doorgaan, komen we op onszelf terecht. Dat is wat de psychotherapie altijd als veronderstelling heeft.
Gewoon dieper erin duiken. Ja. En als je het nog niet gevonden hebt, moet je gewoon nog net wat dieper zoeken.
Ja, en dan vind je jezelf. Die ware substantie waarop je een grondvest hebt. En ben je terug authentiek jezelf. Wat Freud gezien heeft, is dat die grond blijft ontbreken. En dat de mens datgene is wat blijft naar zichzelf verlangen als grond. Maar het is niet die grond die de grond is voor zijn verlangen. Het is het verlangen die de grond is voor zijn grond. Om het wat enigmatisch te zeggen. Maar het verlangen gaat aan de gronding van het verlangen vooraf.
Ja.
Dit is het Münchhausen-paradigma.
Ja, want zo heet inderdaad je boek inderdaad. Dus het gaat over Baron van Münchhausen.
Ja. Dus het punt van waaruit Münchhausen zich tot de werkelijkheid verhoudt.
Die zich uit het moeras aan zijn haar eruit trekt.
Want dat is het verhaal. He. Hij valt met paard en al in het moeras. Zinkt tot op de bodem, maar zoals typisch voor Münchhausen is er geen probleem. Neemt zich aan de staart van zijn pruik vast en tilt zich omhoog, zet zich aan de andere kant neer. Het punt van waaruit hij zich omhoog tilt is totaal fantasie, is totaal substantieloos, heeft geen enkele consistentie. Dat punt, dat hebben wij gemeen als identiteit met Baron van Münchhausen. Onze identiteit moet gedacht worden vanuit het primaat van het verlangen. En meer nog, zou ik moeten uitleggen nu meer, vanuit het primaat van de fantasie, van de verbeelding.
Ja, dus we denken iets te zijn, we denken dat we een bepaald zelf hebben. En dat is dan de stap van verlangen naar verbeelding eigenlijk.
Ja. Wel, het feit dat we denken onszelf te zijn, dat denken is verbeelding. Dus het denken is fundamenteel gegrond in de verbeelding. En dus dat, we zitten hier in een radicale, sceptische theorie eigenlijk, die de pretenties dat we vat hebben op de zaken totaal moet loslaten.
Maar Baron van Münchhausen trekt zichzelf daadwerkelijk dan uit het moeras. Kunnen we wel verder komen als we zulke vragen stellen? Heeft het nut om op een sofa te zitten en ons deze vraag te stellen, of komen we ook nooit ergens uit?
Toch wel, hè? Want het probleem is, het groot probleem waar we mee zitten als we op de sofa moeten gaan liggen, dat is dat we niet zozeer dingen meegemaakt hebben die erg zijn, maar dat we de dingen die we meegemaakt hebben, dat we onszelf daarin niet meer herkennen. Dat we de band met dat verhaal dat we als ons leven zien afspelen, dat we daar het spoorbijster zijn, dat we ons ik niet meer herkennen in wie, wat we aan het doen zijn. En dus stel ik altijd in de analytische kuur de vraag naar mezelf, wat is er toch met mezelf? Hoe komt dat ik zo ben? Help mij toch, wat is er met mij?
Ja.
En wie ben ik in mijn verhaal? En dat is het inzicht dat Lacan gezien heeft. En daarom moet hij terug naar de hele filosofie. Dat ik, dat aan de basis ligt van het verhaal dat de mens vertelt op de sofa, dat ik is niet een authentiek zijn, een essentie die hij eventjes verloren heeft, waar hij eventjes van vervreemd is. Nee, de mens is de vervreemding in zijn eigen verhaal. Hij is datgene wat tekort schiet in zijn eigen verhaal.
Maar als we dus ook een oplossing bieden bij zo'n sofagesprek, dan is dat een externe oplossing, dan is dat eigenlijk ook geen oplossing dus.
Dat is geen oplossing. Dat is juist de basisontdekking die te grondslag ligt aan de psychoanalyse. Freud ontdekte, altijd in schaar en schande, en Freud is een heel tastend denker, dus die voortdurend zichzelf ook in die tast ondermijnde ook. Die is een voorbeeld van denken eigenlijk. Freud ontdekte psychoanalyse niet op het moment dat hij lukt, dat hij in een behandeling een symptoom te behandelen krijgt en dat symptoom mooi bij de patiënt wegwerkt. Is er ook, absoluut. Maar wanneer begint de psychoanalyse voor Freud? Op het moment dat hij beseft, ik heb iemand geholpen. Elisabeth van R. is van haar verlamming af. Ze komt nog een laatste keer bij mij op bezoek om te zeggen dat ze toch nog een symptoom heeft. Dus wat Freud ontdekt heeft, is dat de mens vasthoudt aan zijn symptoom. Dat hij symptomen genereert.
Dus we willen ons leven, onszelf, eigenlijk bij elkaar fantaseren.
Ja, ja, en dat dus de klacht die ik heb over mezelf, dat die bezet is met verbeelding, een door lust gestuurde verbeelding, en dat we dus lust hebben aan de klacht die we hebben. Dat we dus aan de ene kant zeggen, we willen dat niet, die klacht. En aan de andere kant, we kunnen niet zonder die klacht. En Freud heeft ontdekt, ik moet niet die klacht onderzoeken, ik moet de verhouding van de patiënt met die klacht onderzoeken. Daarover gaat het. En dat is wat Lacan goed gezien heeft. Je moet altijd de terugslag naar het subject vragen. Objectief vraagt de patiënt heel terechte, nobele dingen. Het gaat niet goed met hem en hij wil het beter. Juist. Maar als ik hem psychisch wil helpen, moet ik die vraag omduiden, deconstrueren, ombuigen naar het subject dat daarin aan het werk is. Met name wanneer die patiënt een vraag stelt, is die vraag eigenlijk vanuit het lustprincipe al beantwoord. Want hij gaat er al vanuit, verondersteld, dat door een vraag te stellen er een antwoord is op zijn vraag. En dus dat die vraag niet onbeantwoord blijft. Het resultaat zal zijn dat de mens niet het antwoord is op zijn vragen. De mens is juist de drager van zijn vragen die onbeantwoord zullen blijven. Heel de geschiedenis weet dat, maar in de geschiedenis is het nooit zo helder gedacht als bij Lacan. Dus in die zin is Lacan een heldere denker.
Als we dan kijken naar taal, zeg maar, degene op de sofa, om telkens maar even dat beeld erbij te houden, die drukt zichzelf uit op een bepaalde manier. En tegelijkertijd is hij zelf, zeg maar, een vraag. Wat is dan de waarde van de woorden die hij uit? Want hij kent zichzelf niet ten diepste. Dus welke waarde heeft die taal dan?
Wel, die taal heeft dan absolute waarde. Omdat de taal het enige is dat consistentie geeft, inhoud geeft, substantie geeft aan de mens. Ik ben mijn verhaal. Maar ik ben mijn verhaal die nooit, een verhaal dat nooit af is. Er is niet eerst op een of andere manier een ik dat daarna een verhaal mee maakt. In de ontwikkelingspsychologie die ook in Lacan zit, is de identiteit die ik ben het resultaat van identificatie met anderen. En dat heeft zich mee met heel wat theorieën. De identificatie, dat proces van zich identificeren, gaat aan de identiteit vooraf. Dus eerst is er een non-identiteit, een lustwezen dat geboren wordt, dat geen directe lust kan krijgen in de realiteit, de omweg van andere mensen nodig heeft. Ik moet mij aan anderen spiegelen.
Ja, dus de taal, is de taal dan ook de ander? Heeft dat iets met elkaar te maken? Want nee. Dat is...
Wel ja, dus een theoretisch concept, er is veel misverstand over. De taal is niet de andere. De taal is datgene wat andere mensen met elkaar delen. Dus Lacan komt eigenlijk uit de sociologie qua inspiratiebron. Zijn grote inspiratiebronnen zijn niet zozeer psychologische theorieën. In het begin wel, met de gestaltpsychologie, met het spiegelstadium. Maar al snel is hij heel gefascineerd door Durkheim, door Marcel Mauss en door Lévi-Strauss, de grote antropoloog. En Marcel Mauss is hier van kolossaal belang eigenlijk. Want wat heeft Mauss gezien? Hij heeft hij formuleert de basisintuïtie van de sociologie opnieuw. Met name, wat is een samenleving? Een samenleving is niet een verzameling van mensen die eerst mooi op zich bestaan en dan met elkaar in interactie gaan. Nee, diegenen die in interactie gaan met elkaar zijn het resultaat van een fenomeen, een fait total social, dat vooraf gaat aan die participanten. Ja. Het sociale gaat aan de mens vooraf. Waarom? Omdat dat sociale een veld is van échange, een veld van ruil.
Dus de structuren gaan eigenlijk aan de mensen vooraf.
Maar dat is nog geen structuur, maar wat Mauss ontdekt heeft, is het feit dat mensen elkaar dingen geven. En dat in die giftverhouding vormt iemand zich ook. En wat Lévi-Strauss ontdekt heeft, is dat die giftverhouding, die in Polynesië heel duidelijk is, bij ons gemedieerd is door geldhandel, maar die gift is geneutraliseerd bij ons. Maar als je dat, zoals Lévi-Strauss, nog fundamenteeler bekijkt, dan ontdek je dat het fundamentele wat mensen met elkaar delen, van metafa, is de taal. De taal gaat dus aan de identiteit van de mens vooraf en is vormend voor de identiteit. En dat als je dan dat verbindt met Freud, zie je dat het kleine kind een lustwezen is dat huilt, dus onlust heeft en lust wil genereren. Maar dat kind komt met de realiteit niet ver weg, wordt gesust, wordt betutteld, krijgt allerlei woordjes.
Vertroetelingen en
ja,
woordjes.
Vertroetelingen, ja. Krijgt woordjes over zich heen. Niet dat het die woordjes begrijpt, nog dat het die woordjes per se dat het daarvan houdt, maar het moet zich in die woordjes waarmaken. Waarom? Het moet op een of andere manier iemand worden. En het is nog niemand. En hoe meer dat handjes opengaan, de motoriek opengaat, hoe meer het kind de wereld ervaart. En dat is de basisinzicht van de psychoanalyse. De ervaring zelf is traumatisch. Dus het is een beetje een abstract, een moeilijk concept eigenlijk. Het is niet wat de mens ervaart dat traumatisch is. Kan ook zijn natuurlijk, maar puur, ik gebruik bijna Kantiaanse termen, transcendentaal. Nee? De pure format van de ervaring veronderstelt iemand die iets ervaart en een wereld die ervaren wordt. En dat is voor het lustprincipe traumatisch, want het kind wil onmiddellijke lustervaring.
Ja. En maar traumatisch is dan dat zijn lusten niet bevredigd worden? Of?
Ja. Maar ja, die lusten die kan het kind zelf niet bevredigen, want het is nog geen zelf, moet door de ander bevredigd worden, maar die ander wordt ervaren als een andere. Maar die andere spreekt tot het kind. Mm-hmm. Betuttelende woordjes. Het kind verstaat niks van wat Lacan dan noemt die betekenaars, dat materieel gebroebel van taal, van klanken, waar het niks van begrijpt. Behalve, en dat is de list van de lust, begrijpt het kind dat al die wanklanken die het hoort, over hem gaan.
Ja.
Dat is His Majesty the Baby. En het wordt dus de betekenis van alle betekenaars.
Dus en het moment dat het kind zich dat realiseert, heeft dat iets met dat spiegelstadium te maken?
Ja, dat is het spiegelstadium. Dat is eigenlijk het spiegelstadium.
Dat is het spiegelstadium.
De hele wereld spiegelt mij, want ik ben de zin van de wereld.
Ja.
Ik ben het centrum van al die brokstukken die over mij heen gevangen, waar ik niets van begrijp. Maar ik ben de zin van de wereld. Met andere woorden, fantastisch, hè? Het kind is een en al tekort, biologisch en lustmatig. Maar voor het kind geen probleem. Het kind doet alsof de wereld een tekort heeft aan het kind. His Majesty is the baby. The baby is His Majesty en de wereld heeft hem nodig. Dus geen probleem. Dat is het primaat van de verbeelding. Dus het kind verbeeldt zich meteen dat het de zin van de wereld is. En het hele trauma zal zich verdubbelen, want natuurlijk is het kind de zin van de wereld niet. Het kind zal moeten leren leven met het feit dat die zin van de wereld ook aan hem ontsnapt. Hij dat niet is. En het zal net als de volwassene iemand moeten worden die niet goed weet wie hij is, die verlangt naar zichzelf. Het kind zal dus een verlangend wezen moeten worden.
En waar kunnen we in dat opzicht eindigen of zo, zeg maar? Of wat zou een goede staat zijn om hiermee om te gaan? Dit te omarmen of zo, zeg maar? Dat we een verlangend wezen zijn wat nooit zijn eindpunt zal bereiken? Of wat?
Het probleem met de psychoanalyse is, als je dat bewust wil omarmen, kun je dat wel zeggen. En je kunt daar morele regels op kleven. En je kunt daar adviezen en praktijken mee. Je kunt daar rijk mee worden door mensen dat de wijs te maken dat je dan kunt leren. Maar de psychanalyse vertrekt wel van het idee, je kunt dat niet bewust leren. Omdat degene die het moet leren is juist in de problemen. Dat ja. ik is in de problemen. Met andere woorden, dat ik stelt een vraag, leert het mij. Maar het probleem is dat de vraag die gesteld wordt, juist door een ik geen antwoord kan krijgen, want die vraag moet onbeantwoord blijven. Dus je hebt een kuur nodig waarin die vraag voortdurend gedeconstrueerd wordt. En waarin ik het onbeantwoorde dat in mijn vraag schuilt, meer en meer aan bod laat komen. En ik me uiteindelijk verzoen met de onvervulbaarheid van die vraag. Dat is het doel van de psychanalyse. En dan zal de psychanalyse mij misschien niet gelukkiger maken, maar dat is ook niet de bedoeling van de psychanalyse. Want ik heb wel het recht op ongeluk. Mens is niet gemaakt ongelukkig. Dat is typisch psychanalyse, ook is modern. Mens is vrij. Mens kan ook in vrijheid ongelukkig zijn. Maar ik moet wel in staat zijn dat ongeluk of dat geluk of wat dan ook, die onbeantwoordbare vraag naar geluk, om daar de drager van te zijn. Daarom leg ik zoveel nadruk in het boek op de subjecttheorie die Lacan is. Het gaat over het subject. Het gaat over dat punt van waaruit we ons tot de werkelijkheid verhouden. Vandaar dat het niet veel zin heeft met dat objectief te bestuderen. En dat is wat meestal gebeurt. Je hebt een klacht en die klacht wordt objectief genomen voor wat hij is. En ik tracht die klacht tegemoet te komen. En het gaat over de manier waarop iemand zich tegenover die klacht verhoudt.
Ja, want anders is het maar symptoombestrijding.
Ja, ja,
ja. De oorzaak zit eigenlijk in de persoon zelf die dat
ja. En ervaart. Ik kan ook niet alle symptomen wegnemen.
Nee.
Dat weet de psychanalyse ook goed. Ik zal uiteindelijk tegenover mijn symptoom een houding moeten hebben die mij een zekere vrijheid ten aanzien van dat symptoom heeft, in de positieve zin. Zoals Zizek zegt, ik zal moeten houden van mijn symptoom als van mezelf. Want wij zijn dat heel singulier, problematisch wezen dat op een bepaalde manier in de wereld staat. En dat het punt van waaruit ik in de wereld sta, snap ik zelf ook niet goed. Maar ik moet daar naar zoeken als ik in de psychanalyse ga. En als ik dat niet meer kan verdragen, als ik het punt van waaruit ik in de wereld sta...
Dat punt is het verlangen.
Dat punt is het subject.
Ja.
En het verlangen is datgene wat mij bindt aan het punt. Maar als ik met mezelf niet in het reinen ben, dat wil zeggen met dat punt niet in het reinen ben, verdraag ik niet meer dat ik mezelf niet meer in de hand heb. Verdraag ik niet meer dat ik een verlangen ben. En dan ga ik mijn verlangen in een vraag omturnen. Dan ga ik die vraag mooi inpakken. Ik pak die vraag in als een geschenk. Of ik pak mijn tekort, mijn onmogelijkheid pak ik in iets onmogelijk aan mij. Het gaat niet met mij, maar mijn been gaat niet. Ik ga naar de psychiater, neuroloog. Ik zeg, mijn been gaat niet, jij moet dat oplossen.
En als dat opgelost is, dan zijn al mijn vragen opgelost.
Maar dat was natuurlijk mijn probleem. Want wat was mijn probleem? Dat ik van mij door anderen geregeerd word. Dat iets is aan mij dat mij ontsnapt. Ik wil datgene wat aan mij ontsnapt mooi inpakken in een symptoom, aan een specialist geven, die neemt dat mooi aan als hij een dommerik is, wat meestal het geval is natuurlijk, want hij verdient er ook geld mee. Hij neemt dat aan en wat zal ik meemaken? Dat is dat ik inderdaad mijn symptoom kwijt ben, maar dus ook mezelf kwijt ben. En dus zal ik een nieuw symptoom genereren. Dus ik moet voortdurend eigenlijk... In de therapie moet ik voortdurend in die vraag gefrustreerd geraken dat ik in die vraag dat punt terugvind van waaruit die vraag niet beantwoord wordt.
Dus een goed psychoanalyticus die zal voortdurend met vragen bij zich blijven en geen antwoorden geven.
Exact. Lacan vergelijkt de positie van de analyticus in zijn beste doen met die van Socrates als superverleider. En verwijst hij uitdrukkelijk naar het symposium van Plato. Daar gebeurt het eigenlijk. Waar Socrates in de agora voortdurend vragen stelt. In de pederastencultuur van die tijd knaapjes verleidt. Want in die vragen zit een lustverband. Dat weet Socrates goed. Hij noemt dat Eros ook. Maar wat doet Socrates? Socrates gaat het verlangen in zijn knaapjes opwekken. Maar nooit aan dat verlangen gehoor geven. Dat we zeggen, dat is wat de superverleider doet. De superverleider verleidt, maar gaat de vruchten van zijn verleiding nooit plukken. Maar dan is het op. Dan is hij houdt hulpverlener te zijn. Hij moet juist die ongrijpbare blijven. Bij Freud, wat zeg ik bij Freud, bij Platen heet dat de atopie. Hij staat op een non-plaats. Hij staat op de plaats waar het verlangen voortdurend geprojecteerd wordt. Jij weet mijn antwoord. De analyticus moet dat verlangen opwekken. Maar op het moment dat de patiënt denkt aan te komen, moet hij
het antwoord krijgen.
Ja. En daar vindt hij zichzelf. Ja. Want hij is dat tekort.
Ja.
En dat is precies wat de mens in staat stelt zich in het leven op een normale, dat we zeggen, verdringende, neurotische manier te verhouden. Dat we zeggen, hij kan met zijn tekort een beetje om. Hij wordt daar niet door platgewalst. Dat is ook het enige wat de mens kan. Dus eigenlijk moet de psychoanalyse de mens verlossen van zijn idee ooit verlost te worden.
Ja, precies. Interessant. Lacan heeft ook hele interessante tijdgenoten. Hij was ook wel wat bekend in de kunstsector van die tijd. Dalí, Picasso had hij contact mee. Zien we daar nog iets van terug in zijn denken of werk?
Jazeker. Lacan is toen hij rond de 30 was groot geworden in die milieus van de Rive Gauche, vlakbij de Rue de Seine, waar de kunstscène zich afspeelde eigenlijk in Parijs.
Ja.
Had veel contact met de surrealisten. En de eerste theorie van Lacan, die het spiegelstadium is, heeft veel weg van de methode paranoïaque van Dalí, waarin je naar iets kijkt en tegelijkertijd iets anders ziet. Dat is hetzelfde met een spiegelbeeld. Ik zie in de spiegel mezelf, terwijl ik in de spiegel niet zie wat ik eigenlijk zie, namelijk iemand anders dan mezelf. Een beeld. Ja. Dus als je, wat de kunst doet, is juist die negatie ondubbelen, zodat die negatie een beetje gedecentreerd wordt. En die decentrering zal blijvend aanwezig zijn in het denken van Lacan. Het enige wat
Wat bedoel je met decentreren?
Dat centrum, mm-hmm, waar ik denk, ik kom aan met wat ik denk te zien, bij waar het moet zijn, dat centrum verplaatst zich altijd.
Ah, ja. Ja, een beetje waar we net over hadden, eigenlijk continu wegduiken, zeg maar.
Ja, wegduiken. Ik zit er altijd naast.
Ja.
Ik zit er altijd naast. En dat is wat hij doet, hè. En dan
probeert die kunst eigenlijk dus ook naar. Ja. Dalí probeert
dus de waarheid, als ik naar de spiegel kijk, de waarheid betekent dat degene in de spiegel niet mijzelf is, maar het beeld van mijzelf. En ik moet dat spiegelbeeld loszetten door met dat spiegelbeeld te manipuleren, zodat ik mezelf niet zie. Dat is surrealistische kunst, hè. Alle beelden zijn daar. We gaan niet meer doen zoals het kubisme en de abstracte kunst, door daar abstraherend in te werk te gaan. Nee, we gaan figuratief tonen. Alles is helder en je ziet niet wat je ziet. Want le réel is something else. Is iets anders. Lacan is al niet anders. Dat is de format van Lacan zijn denken. Wat is er toch met mezelf? Ik ken toch mezelf? Ik weet toch wie dat ik ben? Hoe komt dat toch? En het enige wat ik moet doen is juist dat decentrerende, dat deconstructieve dat in mijn eigen vraag zit, uitbuiten. Verder zetten. Tot het einde gaan. Want ik ben die decentrering. Ik ben die afstand tussen mij en mezelf. Ik ben degene die niet samenvalt met mezelf. En dat is fantastisch. Dat is positief. Die afstand tussen mij en mezelf, dat is wat Lacan le désir, het verlangen, noemt. En die denkt Lacan anders dan de klassieke filosofie, waarin de klassieke filosofie vanaf Plato tot nu, men denkt het verlangen vanuit datgene wat
verlangd wordt.
Ja. Alsof datgene wat verlangd wordt, het verlangen, hoe zou ik zeggen, zijn grond geeft, zijn heelheid geeft. Lacan denkt het primaat van het verlangen in de zin van dat verlangen gaat aan de bevrediging vooraf. Vandaar dat die bevrediging voor Lacan, dat is een belangrijk concept ook dat in het boek vaak te sprake komt en dat door Zizek en de Zizekianen de wereld ingezonden wordt en een heel belangrijk concept is, met name dat van de jouissance. En jouissance betekent altijd bevrediging van het verlangen, maar die bevrediging ziet er zo uit dat het subject in plaats van iets te hebben, juist zichzelf verliest. Dus de bevrediging bij Lacan wordt gedacht als een verliesprincipe. Als ik heb wat ik moet hebben, seksueel orgasme is het voorbeeld, als mijn lusten in die seksualiteit helemaal bevredigd worden, in een gelukt orgasme, dan is dat fantastisch. Maar op het moment dat ik dat moet zeggen dat het fantastisch is, ik als dichter, die dat moet in mijn poëzie neerschrijven, schrijf ik dat een beetje bitter neer. Want het feit dat ik het moet zeggen is, het is al voorbij.
Dat is voorbij. Ja, 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 het is een beetje het bezit van de zaak is het eind van het vermaak. Om maar even onze wijsheid.
Dus, en hier toont zich het tekort, het primaat van het tekort. He, op het moment van de bevrediging van het verlangen, is diegene die verlangt even afwezig.
Maar Mark, ik wilde heel even nog terug. En dan komen we bij Sartre over dat spiegelstadium. Want we hadden het daar net al even over. Maar dat is belangrijk bij Lacan, maar wat is het precies eigenlijk, dat spiegelstadium?
Wel, de spiegelstadium is zijn eerste theorie van het ik. Met name, het ik is niet het uitgangspunt van waaruit we ons tot de wereld verhouden, maar iets dat we uit de wereld plukken, ons daarmee identificeren en van daaruit ons tot de wereld verhouden.
Dus ook die verbeelding zit daar ook heel erg.
Daar zit een verbeelding al volledig.
Een pruik opzetten eigenlijk een beetje, zeg maar. Een pruik opzetten, als het ware. Je kleed jezelf op een bepaalde manier aan en je zegt, ja, zo ben je.
Ja, of je spiegelt je aan anderen. Hè. Dat is het punt. Net zoals het kind zijn identiteit maar opbouwt op het moment dat het zich plots, en altijd plots, en voordien niet, met een spiegelbeeld identificeert.
Maar het is ook letterlijk een moment, toch? Dat een kind als het ware op die manier via bemiddeling van die spiegel eigenlijk zijn identiteit krijgt.
Het ontstaat op één moment, maar het is een structuur die zich vanaf dat moment blijvend installeert. Dat we zeggen, we blijven ons identificeren met anderen. Alleen zal die identificatie met anderen complexer worden. Zal dat geen duele structuur meer behouden? Want dat is wat de vroege Lacan denkt, een duele structuur. Nee, daar zal een derde tussen komen. En daarom is de taal zo belangrijk. Ik zal me identificeren met anderen, maar niet met het beeld dat ik van anderen heb, maar met wat anderen over mij zeggen. Die anderen spreken tot
maar
mij.
Maar ik weet vaak niet wat anderen over mij zeggen.
Toch wel. Ik hoef dat niet te weten. Hè. Ik bedoel, de mensen... Bij het kind wordt er gesproken, het krijgt een naam, het is een jongetje, dit en dit. Dus wat er ook gezegd wordt, het kind zal zich vastklampen aan wat er gezegd wordt. Maar in plaats van dat het zich dan vastklampt aan een beeld als een gestalte, klampt het zich vast aan iets dat op zichzelf heel flexibel is, omdat het elementen zijn uit een veld van andersheid, een veld van differenties.
En die dus tot je komen via de taal.
Dat is de taal. Die taal is dat veld van differenties, waar elk teken naar een ander teken verwijst en waar nooit een einde aan is. Met andere woorden, het kind zal zich kunnen identificeren met zijn verhaal, maar het kind zal zich tegelijkertijd moeten weren tegen dat verhaal, want het wil niet als dat verhaal zijn. Het wil niet als die andere zijn. Het zal zich in die haat-liefdeverhouding keren tegen die andere.
En waarom wil dat kind niet zijn wat de anderen zeggen, zeg maar? Herkent diegene zich er niet in? Of waarom?
Wel, dat is... misschien moet ik eventjes teruggrijpen. Dat is, hoe zou ik zeggen? Dat is de eigenlijke reden waarom Lacan tot Freud gekomen is. Want oorspronkelijk dacht Lacan, de mens is een imaginaire. Altijd bij van Sartre. Het imaginaire is een ding. L'imaginaire van... Het ik is een ding. L'imaginaire van Sartre, dat ligt, hoe zou ik zeggen, één op één op Lacan zijn basisgevoeligheden in de jaren 30. Dat is duidelijk. Maar wat is het probleem? Als ik een andere ben, dus als mijn ik het resultaat is van identificatie met anderen, bij kinderen zie je dat. Bij kinderen zie je dat het ene kind identificeert zich met een ander kind. Heeft twee kinderen één stuk speelgoed, gegarandeerd, of twee stukken identiek speelgoed, gegarandeerd ruzie. Het kind wil wat een ander heeft.
Ja.
Die ander is structurerend voor wat het kind wil. Maar Lacan ontdekt al zeer snel dat de agressie in de mens daar zijn wortels heeft. Met name dat mimetische verhouding betekent dat de ander tegelijkertijd identificatiemodel is, maar ook obstakel is.
Ja.
Want het kind wil als de andere zijn. In het begin is dat fantastisch. Maar het kind wil niet als de andere zijn. Het kind wil letterlijk de ander zijn, dus op een bepaald moment wordt die andere...
En staan de weg om die andere te zijn.
Want hij lijkt te veel op mij.
Maar is dat, want we hebben de vorige keer over Sartre gehad met Ruud Welte, is dat ook wat je ook bij Sartre terugziet, die hel, dat is de ander, dus ik wil die ander uitwissen, ik wil dat die andere niet meer is?
Ja, dat in ieder geval...
Is dat het idee eigenlijk?
Dat zit erin bij Lacan. Maar Lacan zal één vraag vanuit zijn praktijk niet kunnen beantwoorden. Want als het zo is dat het ik imaginair is, dus het resultaat van een spiegelverhouding met anderen, kan hij wel de agressie verklaren, heel goed zelfs, Maar ik kan het niet goed verklaren waarom de mens zo weinig agressief is. Want de mens is agressief, dat wel.
Maar dat zou eigenlijk veel meer moeten zijn.
Het valt best mee. Hè? Ja, precies. Ja. Normaal gezien zouden de ruzies zouden regel moeten zijn en de vrede zou moeten uitzondering zijn. Ja. Het is net andersom. De mensen kunnen het meestal met elkaar, ondanks alle conflicten, behoorlijk vinden.
Ja.
En dan ziet hij dat Freud iets goed gezien heeft. Namelijk, de mens die identificeert zich niet met een beeld, maar met, zoals in de droomduiding, zoals in de boek over de grap bij Freud, hij identificeert zich met taal. Met taal niet in als zingevend betekenissysteem, maar taal als uitwisselingssysteem. Uitwisselingssysteem waarin de mens zich moet inschakelen. En dan leest Lévi-Strauss, La structure élémentaire de la parenté, 1949. En dat slaat met zoveel anderen, ook bij Lacan, in als een bom.
Dat boek van Strauss. Ja,
dat is echt wel een... ça fait dat, zegt men in het Frans. Dat is een markering in de tijd. Dus na 1949, zelfs Simone de Beauvoir, die niet veel meer structuralisme heeft, ze leest dat wel enthousiast.
Ja,
ja, dat is ook zo. Dat heeft ook het sociale denken in de jaren 50, 60.
Want wat is daar het grote idee dan van?
Het grote idee is, zoals ik uitgelegd heb, Marcel Mauss eigenlijk, datgene wat de mensen uitwisselen en van waaruit de mens moet gedacht worden, want de mens moet gedacht worden vanuit zijn uitwisseling, vanuit zijn sociaal fenomeen, is taal. En je moet in de taal de structuren zoeken die de mens maken tot wat hij is. Man en vrouw hebben niet te maken met de seksuele kenmerken van het lichaam. Die seksuele kenmerken van het lichaam, die zijn er natuurlijk wel, ook voor Lévi-Strauss, maar die spelen maar in de cultuur naarmate die vanuit een tekensysteem betekend worden. En tussen dat tekensysteem en de natuur is er een kloof. Tussen natuur en cultuur is er een kloof. En die kloof is onoverbrugbaar. Dat is wat Lévi-Strauss ontdekt. En dus moet je voor de menswetenschappen, sociale wetenschappen, een semiotische logica hanteren. Lacan zit daar volledig in. En dat heeft gebloeid in de jaren 50, 60, begin de jaren 80. En dit is in onmin geraakt in die modewereld die de universitaire wereld is. Want dat is ook zo, dat is niet geargumenteerd. Op een bepaald moment is de fashion van die semiotiek eruit gegaan en is men terug naar een unified science gegaan. Wat de natuurwetenschap het van het wordt. En dus zijn ze terug in dat oude ideaal vervallen dat er maar één soort wetenschap is, hadden ze van het materialisme van de 18e eeuw, waarin de natuurwetenschap de norm voor wetenschap wordt. Daar zitten we nog in. Wij zijn ons brein. Dus radicale onzin, maar no problem, dat ligt in de stations. Dat beantwoordt aan wat Badiou noemt la passion du réel. We willen iets reëels.
Ja, tastbare.
Ja, daarom is er zit een provocatie in het boek. De verbeelding, we mogen daar niet bang van zijn. En we doen alles in ons wetenschappelijk bedrijf om die verbeelding toe te dekken. Dat is onze grote verdringing. Terwijl we nota bene in een beeldcultuur leven, waar het beeld alom de zaak overneemt. Waarom zouden we over fake news praten met Trump? Alsof Trump dat uitgevonden heeft. De beelden, we moeten anders over beelden praten en anders over diegene die subject van die beelden is, de mens. In die zin is dat toekomstmuziek, ik zal het zo zeggen.
Dus dat is waarom Lacan er nog te doet, de ondertitel van je boek.
Exact, ja. Ja. Lacan en Freud zonder te doen. En ik stel in het eerste hoofdstuk dat misschien, zoals het bij elke fashion gaat, dat soort inkleding van die basisintuïtie bij Lacan, omdat die zo moeilijk verwoord is en omdat er sociaal en wetenschappelijk gezien zo'n raar aura rond Lacan hangt, dat zal verdwijnen. Maar die basisintuïtie die zal opnieuw ontdekt worden. Kan ook niet anders.
Maar je zegt inderdaad, ertoe doen, dat is überhaupt de ondertitel. En je geeft het al aan in het actuele wetenschappelijk denken komt dat niet zoveel voor. Hoe is de receptie van Lacan geweest? Hij was een tijdje een soort cultstatus had hij. En daarnaast is hij ook al weggezet als een charlatan en een soort...
Ja, naakte keizer.
Naakte keizer inderdaad. Ja, precies. Ja. Over ander mooi sprookje gesproken. Maar hoe is dat gegaan, die receptie?
Wel, er valt veel over te zeggen, maar in vogelvlucht...
Ja, precies. Dat moet onmiddellijk van de tijd hebben.
Ja, maar je zou ook kunnen zeggen, zoals bij veel denkers, is Lacan het slachtoffer van zijn succes geworden. Omdat hij te veel succes had, om de verkeerde redenen. Met name, kan ook niet anders eigenlijk in de geschiedenis, als je vanaf de grote césuur in de 17e eeuw kijkt, is het denken dan zich gaan emanciperen van zijn ontologische en theologische fundering. Waar Kant een markering van is, je moet loskomen van dat ding aan zich enzovoort. Emancipatie van de wetenschap is dat.
Mm-hmm.
Freud ontdekt de emancipatie van dat onbewuste. Dat is het laatste donkere continent dat het moderne weten nog kan kennen. Want dat moderne weten had over het ik...
Deed alles, behalve eigenlijk
ja,
over de diepste...
had over het ik niet zoveel te zeggen.
Nee.
Het ik werd vanaf La Mettrie, werd het ik objectief benaderd. Nee, dat is l'homme machine.
Ja.
Descartes had nog een ik, maar daar moest hij al niet over studeren, want het was onmiddellijk bij zichzelf aanwezig. En menswetenschappen bestaan niet in de 17e, 18e eeuw, omdat er geen...
Ik is.
Ja, er is geen...
Het is gewoon vanzelfsprekend, zeg maar.
Ja, dat moet niet discursief naar zichzelf gaan zoeken. Er is geen discours, dus geen pad dat mij naar het ik doet leiden. Het is er al. Op het moment dat je twijfelt, is het al aanwezig. En het is pas wanneer dat ik ontkend wordt... objectief benaderd wordt met La Mettrie, Dolbach, D'Alembert, in de Diderot, in de generatie van encyclopedie in Frankrijk, dat we dan een menswetenschap tussen aanhalingstekens, een objectieve natuurwetenschappelijke benadering van de mens kijken. En Freud is daar een breuk in voor het eerst.
Omdat hij het onderbewuste ontdekt.
Ja, omdat hij het onbewuste ontdekt. En dan, wat ontdekt hij eigenlijk? Hij ontdekt, denkt men, denkt ook Freud, sommige zinnen ook, hij denkt een domein, een terrein, een continent noemt hij het, dat nog moet ontgonnen worden. Maar wat ook in Freud staat, dat is geen domein dat nog moet ontgonnen worden, dat is de conditie van het denken. Het onbewust is niet het object van denken, het onbewust is datgene wat mijn denken, ook mijn wetenschappelijk denken, van zijn grond ontdoet.
Ja.
Want de grond is niet... subject van bewustzijn, Descartes, le cogito. Nee, het subject, de grond van de wetenschap, is datgene wat aan mezelf ontsnapt. Alle filosofieën zijn mee bezig.
En dat doet alles op zijn grondvesten schudden eigenlijk. Ja.
Dat is telkens Heidegger. Hè? Wat is de grond van mijn verhouding tot de werkelijkheid? Ik ben al een ontwerp en ik ontwerp. Een geworvener en twerf. En dat punt van waaruit ik vertrek, kun je niet mooi vaststellen. Nee. Je kunt dat geen punt van zekerheid maken.
Maar op welke manier is hij dan nu dus dan ten onder gaan aan zijn eigen succes? Ja,
en dan, op het moment dat men dit doorheeft...
Ja,
maar je hebt gelijk met je vraag.
Ja, ik ben heel benieuwd.
Lacan heeft succes in de jaren 50. Men denkt, we hebben... Ja, Lacan had al succes in Amerika... Of Lacan, de Freud had al succes in Amerika. Als wapen tegen het behaviorisme. Dat ik is toch iets. Je kunt dat ik ontdekken in zijn donkere continentale duisternis. Mooi. Lacan is daar een kritiek op, maar hij zit in datzelfde verwachtingspatroon. Het ik wordt ontbloot, tot Lacan voortdurend erop hamert om te zeggen het gaat niet over het continent, en tot Lacan voortdurend uitnodigt om de grondslagen van het denken te, opnieuw te denken. Daarin is hij nooit gevolgd door de menswetenschap. En daarin is hij ook niet goed begrepen door de Lacanianen.
Zijn eigen volgeling eigenlijk. Die
maar dat is ook normaal, omdat wat denk je? Dat is, een denker van dit genie, als hij de grondslagen moet herdenken, dat is daar een eerste kleine, een klein menukaartje van.
Ja, jouw boek bedoel je?
Ja. Op zich geeft dat wel een beetje de intuïtie, ik tracht die intuïtie goed te verwoorden, maar de logica van een fantasma uitzetten, en dan nog in de praktijk, dat niet lukt in één generatie, daar moet je ook niet van verschieten eigenlijk. Wat de psychanalyse wel in mislukt is, is dat ze haar vraagstelling aan de menswetenschappen niet op de menswetenschappelijke tafels heeft kunnen houden. Dat is spijtig.
En haar vraag zijnde...
De vraag is de vraag naar de grondslagen van de menswetenschap. Ja. Wat betekent het dat de mens over zichzelf iets weet? Alle menswetenschappen weten dat dat problematisch is. Sociologie heeft daar nog het minste problemen mee, eigenlijk. Wat betekent, als ik het resultaat van onderzoek, als ik dat bekend maak, is met dat meteen achterhaald, want ik ageer met dat resultaat in het veld dat ik onderzocht heb. Dus waarover heb ik het nog?
Ja.
En top, dat is niet dat dat onmogelijk is, maar dat geeft een tragische structuur. En als je de founding fathers van de sociologie leest, en die moet je eigenlijk lezen om Lacan te lezen, je moet Marcel Mauss lezen, Durkheim, Simmel, daar vind je, je moet die founding fathers lezen. Maar men heeft daar natuurlijk een wetenschappelijk bedrijf van gemaakt. Hè? Dat men, en voor de psychologie geldt het nog meer natuurlijk.
Ja, en met te veel onzekerheden leven is dan eigenlijk haast
onmogelijk. Je moet die onzekerheid kunnen denken. Hè? Ja. Daar zit de psychologie wel mee. Dus de psychologie is ook de wetenschap die het hardst schreeuwt dat ze wetenschappelijk is. En als je een beetje Lacan gelezen hebt, als je voortdurend moet schreeuwen dat je iets zijt, is het omdat je het niet zijt.
Is dat eigenlijk een onthulling? Naar de
ja.
Hartelijk dank, Mark. We hebben denk ik een verlangen gehad om hier meer over te werken. Daar zijn we iets ver in gekomen.
Yeah.
Tegelijkertijd kunnen we natuurlijk niet naar hele praktische handvatten en levenslessen. Dat is eigenlijk niet het idee. Het idee is dat we vragendeweg verder gaan. En eigenlijk is het primaat van het tekort en het verlangen omarmen. Of iets wat daar mee leren leven. Dus dat is volgens mij een goede uitsmijter. Dank Kees ook hiernaast. En,
leuk.
Mij. En vooral jij bedankt, Mark, voor je goede toelichting op Lacan. Dank ook voor het luisteren als luisteraar. En we gaan vrolijk verder met de andere podcast. Mocht je nog een idee hebben of een denker hebben die je verder uitgediend wil hebben, laat ons vooral weten in de comments. Dan een mooie afsluiting vanuit het Centre Erasmus.
Ja, want hier wordt een cursus over gegeven door Mark in Frankrijk. Naar aanleiding van zijn boek en over Lacan en Freud. Dus als je meer wilt weten, dan is dat een uitgelezen kans te vinden op onze website.
Ja, 14 juli is het in de week.
14 juli, ja, in Frankrijk, Avignon. Dus vlakbij Avignon.
Is je verlangen nog niet gestild, dan weet je waar je heen moet. Dank.
Mooi. Ja.
Dank je wel. Emmenez-moi au pays des merveilles, il me semble que...